Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij de EK-editie van Studio Socrates, waarin we de komende weken op zoek gaan naar het Bert Maalderink gevoel.
Want ik moet ook zeggen dat de Belgen ongelooflijk hoge inzet hadden. Eigenlijk net als Nederland. Dus het leefde wel.
Nou, ja. Ze speelt tegen het grote land. Ik bedoel, tegen de erfvijand Polonaise op de tribune na afloop.
Ja, nou, dat is toch leuk. Dat hebben wij daarvoor gezorgd. We hebben toch nog iets goeds gedaan, toch?
Gefeliciteerd.
Nou, dat vind ik misplaatst.
Ah, dat kwam eruit geflapt, sorry. Nou.
Oké, ik vergeef het. Hier.
En ineens staat hij erin. Pats. In de bovenarm. Pfizer. Gewoon geprikt, zou een zekere nummer 9 uit Amstelveen zeggen. De wereld gaat weer open en het EK doet vrolijk mee. Waar eerst alleen nog een of andere gekke dictator met Sputnik gevulde stadions toeliet, was het gisteren in Denemarken ook tot de nok toegevuld. En als het in Nederland-Scandinavië kan, dan moet het hier ook kunnen. Mark Rutte was er tegen Noord-Macedonië zelf bij om te zien dat iedereen 1,5 meter aanhield. Maar dat is natuurlijk niet langer vol te houden. In Groot-Brittannië was hun gekke dictator al langer bezig om Wembley vol te krijgen. En de laatste berichten zijn goed. 60.000 man mogen erin. En man, wat voelt dat lekker. We zijn er nog weer meer bij. En dat is prima. Boys, hoe is het?
Goed. Nou, gefeliciteerd, Jonne, met je prik.
Ja, dankjewel. Gewoon geprikt.
Ja.
Ja.
In de bovenarm. En jij had twee prikken gehad, hè? Ik hoor bij de astma-losers.
Oh.
En ik heb vandaag mijn tweede prik gehad.
Het is ook wel lekker, hè? Want jij bent natuurlijk echt jarenlang een loser geweest met astma.
Ja.
Dus op gym of weet ik veel wat, dan moest jij in de hoek, denk ik.
Nee, ik heb het sinds een jaartje of drie.
Dus oh, echt dat sinds kort
ja,
een...
Ja. Dus dat, precies dat op tijd wel. Voor corona.
Ja, nou, perfect.
Ja.
Maar dat is toch ook leuk dat die dan een keer vooraan staan? Bij gym altijd achteraan, altijd bij voetballen niet meedoen. Ja.
En nu sta ik helemaal achteraan.
Ja. Ja.
Jij hebt één prik gehad.
Onze sterspeler.
Twee, ik nog niks.
Helemaal niks?
Nog helemaal niks.
Helemaal
wel
niks.
Een afspraak.
Wel een afspraak.
Nice. Ja. Wanneer mag je?
Nou, vlak voordat ik op vakantie ga.
Oh, dat is lekker.
Dus, en de tweede vlak daarna. Dus dat is dan wel weer heel goed gepland.
Lekker. Je gaat gewoon weer op vakantie.
Ja, ja. Naar, waar ga ik ook weer? Naar Frankrijk.
Oh, ja. Zaken gaan goed hoor.
Lekker hè?
Ja.
Vrienden van de show, je merkt het.
Ja, dat merken wij.
Make
ervan.
It rain.
Hoe is het met onze toernooivorm?
Ja, ook eigenlijk nog steeds heel goed. De vorige show zei ik natuurlijk dat ik in bloedvorm was. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Alleen ik kan het gewoon wat minder tonen. Want er zijn minder wedstrijden. Ik was net lekker in die 3 uur wedstrijd gegroeid. Nou, die is weg. En wat ik ook lastig vind, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, is die dubbele wedstrijd nu.
Ja,
want
lastig.
Ik heb hem dan wel ook dubbel opstaan. Dus op mijn televisie 1 en op mijn laptop 1.
Oh.
Maar het resultaat daarvan is eigenlijk dat ik ze beide een beetje half kijk. En dat bevredigt toch niet echt.
Dat is hetzelfde als dat je 2 feestjes op 1 avond hebt.
Ja,
nooit doen.
Moet
gewoon,
je
moet harde keuzes maken. 1 feestje en daar dan volle bak gaan.
Ja.
En daar dan de volgende dag spijt van hebben. Maar als je Mitch Jegers hebt genomen. Maar ik had het gisteren. Toen probeerde ik het die eerste helft bij de ploeg een beetje gezept, een beetje heen en weer.
Maar gisteren is maandag.
Want ja, gisteren is maandag. Dus het was Denemarken en wat was het? Rusland.
België.
België en Finland.
Ja, Nederland ook?
Ja, nee, het klopt. Oh, die heb ik wel lekker gekeken. Dat was genieten. Maar die 2 wedstrijden, nou, ik kwam er niet in. Uiteindelijk heb ik best wel veel gemist. Want ik heb de eerste helft gekeken. En daarna kon ik het niet langer verantwoorden naar Emma. Maar
vorige keer zat je hier met een ongelofelijke kater. Toen zei Daan dat hij in bloedvorm was. Maar daar was van jou was geen enkele vorm te bespeuren.
Nou, bloedverdunde vorm was het. Bloedverdunde vorm.
Hoe is dat nu? Ben je er een beetje uitgeklauterd?
Het heeft even geduurd. Ik heb gisteren, nadat ik mijn dochter naar de crash had gebracht, ben ik weer naar bed gegaan. En toen heb ik tot 12:15 'smiddags geslapen. En toen werd ik wakker. Toen dacht ik ben er weer bij. En dat is prima.
Lekker.
Nee, de Jägertrainer is vertrokken. Met veel bombarie. En niet meer teruggekomen. Ik heb aan mezelf beloofd dat ik nooit meer drink. Maar we hebben nu wel net een biertje opgetrokken. Dus,
bijna weekend ook weer.
Ja, het is, dit weekend staat weer voor de deur. Morgen de auto in het shop. En gaat de week weer door midden. Dus lekker. En met jou?
Ja, ik had het idee dat ik juist dus een beetje uit vorm raakte. Want ik denk dat ik gewoon te veel wedstrijden heb gekeken. Oververmoeid.
Ja.
Ik denk dat ik mezelf die laatste poolwedstrijd had gewisseld. Om even op te laden voor de knock-outfase. Ik heb het een beetje uitgerekend. We zijn nu over de helft van het toernooi. 30 wedstrijden. Vanavond speelt Engeland nog. Dus die hebben we nog niet gezien. Maar tot nu toe 30 wedstrijden gespeeld.
Hoeveel heb
van
je
de 51. En ik heb dus net uitgerekend dat ik er iets van 17 of 18 helemaal heb gezien. En dan met die dubbele wedstrijden erbij is dat dus echt heel veel.
Dat is veel, ja.
Dat is ja, dus allemaal voor jullie, hè, luisteraars. Daarom, allemaal voor jullie.
Ik voel me een beetje de Frenkie de Jong van deze groep qua speelminuten.
Oh, ik had een hartverzakking vandaag.
Wat dan?
Nou, voetbalprimeur, ik open even de app. Zat er de Jong schreeuwend van het veld na aanvoering met Gakpo. Ik denk, daar gaat het toernooi. Was het Luc de Jong?
Ja.
Lekker. Ja. Die gun ik het ook. Nee, geintje. Nee, dat is niet waar, Luc. Maar nee, dat was zo... verschrikken.
En nu we toch even aan gerelateerde zaken hebben... Hebben jullie ook die docu over Memphis gezien?
Ja.
Zullen we het er heel even over hebben?
Heel kort.
Is jullie beeld van Memphis veranderd?
Nee. Ik kon al niet echt van hem houden. En dat heb ik nog steeds. Want soms vind ik hem heel aandoenlijk en heel oprecht. En ook wel heel vet met alles wat hij voor het voetbal opgeeft. En soms vind ik hem heel verongelijkt en echt een klein kind. En die twee kanten kwamen in die docu heel erg naar voren. Maar wat mij het meeste is bijgebleven is hoe ontzettend leeg en hol dat leven van hem is.
Ja, dat vooral. Zo'n docu, denk je dat hij dat ook gebruikt? Of als een moment om je verhaal te vertellen.
Ja, om die broer even op te zoeken. Dat deed hij alleen omdat die camera erbij was, toch?
Ja, nou, dat weet ik niet. Dat denk ik... Ja, dat weet ik niet. Daar kan ik gewoon eigenlijk niks over zeggen. Maar uiteindelijk... En dat mis ik bij heel veel voetballers. Gaat sport draait om verhalen. Tenminste, in mijn opinie. Ik denk ook dat het is wat wij hier proberen te doen. Je vertelt een bepaald verhaal. Een documentaire is een schitterend moment om je eigen verhaal te vertellen. Dit verhaal kwam niet op gang, omdat er eigenlijk helemaal geen diepgang in zat. Behalve het arbeidsethos misschien. Dat je kan zeggen van oké, dat is, hij werkt heel hard voor een bepaald...
Vond dat wel
indrukwekkend. Ja, maar het is ook, ik vond het ook wel hard werken binnen je comfortzone. Ik vond bijvoorbeeld niet dat hij veel... extra's deed van oké, hoe kan ik tactisch beter worden? Of hoe kan ik
Maar hij zat natuurlijk wel midden in zijn herstel. Hè? Dus dit...
Nee, klopt. Maar daarin kan je ook zeggen van... ik ga bijvoorbeeld heel veel beelden van mezelf terugkijken. Van hey, wat ging er nou goed? Wat ging er niet goed? Ik las een mooi artikel over Stefan de Vrij. Hoe hij bezig is met personal coach voetbaltechnisch.
Ja, een heel team van specialisten.
Ja, inderdaad. En daar zit dus één specialist bij die hem continu tactisch beelden aanbiedt. Van hey, dit doe je goed, dit doe je niet goed. En daarin is hij dus op zoek naar 100ste. Dus om continu te scannen.
Ja.
En daar halen ze dus momenten aan van dat de Vrij wel of niet om zich heen kijkt. Kijk, dat zijn ook dingen... Dat is ook hard werken.
Ja, nee, zeker.
En dat is niet naar de gym gaan en breder worden en sterker of je knie herstellen. Maar dat is gewoon alle facetten van het voetbal proberen te beheersen en daarin groter te worden of beter. En ja, ik heb wat je zegt, ik ben er niet meer van gaan houden. Maar ik heb er ook niet heel veel meer van geleerd. Wat gek is, want die docu duurde best lang.
Ja, ja. Ja, ik vond hem dus eigenlijk best wel sympathiek. Ja, alleen had ik het idee dat hij zelf zijn best deed om niet als een lieve jongen over te komen. Dat hij gewoon vooral heel erg bezig was om heel stoer te zijn. Maar terwijl hij eigenlijk een heel lief klein hartje heeft. En dat hij. Okay, maar hij zelfs naar zijn moeder toe. Dat hij er laten wachten in Dubai. En dan komt hij de volgende ochtend. En hoe die dan op haar afloopt. Dat hij een beetje zo. Toch, je hebt je moeder een half jaar niet gezien. Je hebt er in de steek gelaten die avond daarvoor. Dan ren je er toch op af en zeg je... Mam, wat leuk dat je er bent.
Dan ben je toch juist niet sympathiek en niet lief?
Ja, maar ik had het idee dat hij dat eigenlijk dus wil doen. En dat hij eigenlijk een heel klein hartje heeft. En heel juist dat heel graag zou willen doen. Maar dat hij het niet doet omdat hij stoer wil zijn.
Oké, maar stoer zijn... We zijn toch geen 12 meer?
Ja, nou ja.
Ik bedoel...
Ik vind het niet een sympathieke jongen. Maar ik zag wel een soort lief jongetje in dat lijf zitten.
Ja, oké. Maar hoe oud waren jullie toen jullie ongeveer stopten met stoer doen? Ik denk dat het ergens rond mijn 14 of zo, 15, dat ik dacht, nou, dit werkt eigenlijk niet.
Nee, maar meestal...
Het hielp niet mee dat ik 1,30 was. Maar we zijn toch geen... We zijn geen 12 meer.
Ja. Meestal stopt dat op een gegeven moment. En bij Memphis lijkt het iets langer te duren. Maar hij heeft het, ik ben wel met jou eens. Dus hij heeft het wel... Je ziet wel dat het in hem zit. Hij moet toch nog wat meer ontdooien.
Ja. Ik vind het ook vet dat hij met al die auto's en die kleren en ketting...
Dat vind ik ook vet.
Wat doet een man met een hoed? Zet hem op. Ja, doe dat echt lekker.
Prima. Dat is ook, vind ik ook vet. Ja. Hij heeft ook vette auto's. Dus gewoon vette smaak. Ja. Het is misschien een beetje over de top, maar wel vet. Ja. Maar rock dat gewoon. Maar dan hoef je daarnaast toch niet... Je hoeft het toch niet ook nog heel... stoer te gaan doen. Zeg je hebt helemaal moeder. Gelijk.
Maar we hebben het er nu al te lang over. Ik vond het toch een leuk inkijkje.
Ja, okay.
Hoe is het met het toernooigevoel? We hebben een aantal keer het al een beetje over het gehele toernooi gehad.
Toernooi ben ik nog steeds zeer over te spreken. Ik denk ook dat we het daar uitgebreid over gaan hebben straks. Wat er allemaal voor moois is gebeurd. Het oranje gevoel... Ja, de oranje koorts schrijft bij mij toch nog steeds niet echt om zich heen. En ik heb daar nog even over nagedacht. En ik snak gewoon naar een goede tegenstander. Want ik weet gewoon nog steeds niet of we nou goed zijn of niet. Ik heb wel een vermoeden, maar ik wil het gewoon een keer echt getest zien worden. En dan komt die knock-out fase wat dat betreft echt op het juiste moment. Dat is een beetje waar ik naar snak als het om oranje gaat.
Dat is natuurlijk wel ook in combinatie met het toernooi. Laten we wel wezen, er gaan maar 6 ploegen naar huis na de eerste ronde. 8?
8 van de 24.
8 van de 24, ja. Dat is gewoon wel heel erg weinig. En
ja, maar je hebt pools waar je wel tegen goede tegenstander speelt. En Nederland heeft gewoon een hele makkelijke pool.
Nee, natuurlijk heel makkelijke pool. Maar oranje gevoel heeft natuurlijk ook met spanning te maken.
Precies.
En echt spanning hebben we natuurlijk nog niet gehad. Nee. Dus, en dan maakt het denk ik zelfs niet uit of we tegen een nep of goede tegenstander komen. Maar zondag ga ik die spanning wel voelen.
Daarom, dus ben ik gewoon heel erg aan toe.
Zeker, ja.
Ja. En ik was zelf dus niet helemaal in vorm. Ik denk dat dit ook de minst leuke periode van het toernooi is. Want je merkt nu toch een beetje gereken en
Letterlijk
niet
gereken.
Volle bak.
Die matrix over de derde plek.
We gaan het er niet over hebben. We gaan het er echt niet
ik
over
vind
hebben.
Wel, even een puntje voor de NOS. Die Jan Beuving, die ze erbij hebben gevraagd. Dat is een wiskundige met humor. Nou, die zijn, weten we allemaal, heel schaars. Ja. Dus dat ze er een hebben gevonden is klasse. En ik vind dat hij het leuk doet.
Zeker.
Met die matrix en weet ik wat.
Hij maakt ook die korte corners bij een studio voetbal.
Ja, dus dat hebben ze, dat doen ze leuk. En ja, op een bepaalde manier wordt het toch inzichtelijk. Ik wil niet zeggen overzichtelijk, maar inzichtelijk. Dus,
We begrijpen ongeveer het idee erachter. We gaan nu over tot de orde van de dag. Namelijk de Bert Maalderink momenten van deze week. En dit is dus, zoals gezegd, de kleine momentjes die je kan opblazen tot iets groots en daardoor extra mooi zijn.
Het van niets iets maken.
Precies, wat Bert Maalderink als geen ander kan. En we vragen jullie natuurlijk elke keer om dingen in te zenden die voor jullie een Bert Maalderink gevoeletje zijn. Kleine details die dus eigenlijk heel mooi zijn. En we hebben echt hele lekkere gekregen deze week. Cas Reinhards, die kwam met het verhaal van O'Donnell en Grealish. Het was al een beetje het nieuws, maar het is toch goed om het er even uit te diepen. Want in de wedstrijd Engeland-Schotland had Stephen O'Donnell, een verdediger die bij Motherwell in Schotland speelt, echt laag niveau dus, de opdracht gekregen om... die speelde dus gewoon rechtsback. En die moest op een gegeven moment... Grealish, die kwam erin in de 63e minuut en die moest hij gaan verdedigen. En daar zag hij best wel tegenop. En John McGinn, de Schotse ploeggenoot van O'Donnell, die ook ploeggenoot is bij Grealish bij Aston Villa, die had O'Donnell het advies gegeven om hem juist niet te tergen, niet uit te dagen, niks vervelends te doen, maar alleen maar heel lief voor hem te zijn. Dat hij daar dus niet mee om kan gaan. En in het begin was O'Donnell nog een beetje angstig en ging Grealish hem heel erg uitdagen en wilde hij hem 3 keer langs.
Ja,
en,
want hoe pak je dat aan? Hè?
Ja. En Grealish is natuurlijk ook wel een showmannetje. Die trekt zich niet zoveel van die wedstrijd aan. Die wilde er gewoon mooi langs. Ja. En toen heeft O'Donnell Grealish eerst nog een hele harde schop verkocht. En toen dacht hij, dit is dus inderdaad niet de manier. Ik ga naar McGinn luisteren. Die wel een geweldige wedstrijd speelde ook, overigens, McGinn. En toen dacht hij opeens, oké, ik ga hem complimentjes geven. En dan heeft hij dus de rest van de wedstrijd in zijn oor dingen gefluisterd als... Wat heb je mooie kuiten? Je bent echt heel goed. Hoe heb je je haar zo gekregen? Hij heeft het veel voor zijn haar gehad.
Ah, heel
en wat,
vet.
Wat ben je knap?
Oh, ja. Het klinkt een beetje als,
is uit de wedstrijd gehaald.
Ja, het klinkt een beetje als Mark van Bommel, die aan de scheidsrechter vroeg waar hij zijn aardappelen kocht. Van Bommel, die deed ook alles om een soort van band met de scheids op te bouwen. En die zei, ja, af en toe dan stelde ik ook wel vragen van, ja, waar koop jij je aardappelen? Ja, heel vet.
Van Bommel haalde de scheids uit de wedstrijd.
Ja, ja, nee, ja het is wel...
Maar er is hier een heel mooi filmpje van. Dat hij een soort van, ik denk een YouTube-serie of zo. Maar dan is die O'Donnell is in de uitzending en dan vertelt hij het zelf. Dus het is echt de moeite waard om dat toch even terug te kijken. Een andere inzending, ja, die ik echt te gek vond en vind, is van Misha Stubenitsky. En ik ga hem even voorlezen. Goedenavond, ik heb een vraag en ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Dit EK is er een vrij onderbelichte nieuwe regel die het spel in theorie een volledig nieuwe dynamiek zou kunnen geven. 5 wissels. Tot nu toe worden ze ingezet alsof het normale wissels zijn. Aanvaller eruit, verdediger erin, na 80 minuten een pinchhitter erin, etcetera. Maar wat een mogelijkheden als je ze creatief zou inzetten. Bijvoorbeeld, na de eerste helft 5 nieuwe spelers inbrengen. Op deze manier vervang je een half elftal en zou je deze nieuwe spelers vol op de turbo kunnen laten spelen. Wel een probleempje als in de 46e minuut iemand geblesseerd raakt. Andere opties, het wordt verlengen en je hebt nog 5 wissels. Als je deze in de 89e minuut inbrengt, heb je een heel nieuw elftal in de verlenging. Andere optie, je begint de wedstrijd met 4 spitsen vol op de aanval. En na 2 of 3 doelpunten hou je er weer een aantal uit en breng je verdedigers in. Hij zegt, Van Gaal had er wel raad mee geweten en Cruijff zeker ook. Hoe zien jullie dit? Een tactische groet van een vaste luisteraar. Ja, ik moet zeggen, ik heb hier ook nog niet echt over nagedacht. Maar je kan hier wel echt wat mee. Want het klinkt een beetje geinig of zo. Maar vooral nu de knock-out eraan zit te komen, er ongetwijfeld verlengingen gaan komen. Ja. Als je hier van tevoren mee bezig bent, dan is het echt een wapen als je je wissels nog even behoudt en in de 80ste, 85ste minuut opeens gewoon een half nieuw elftal erin zit.
Ja.
Ik vind het echt heel interessant.
Ja, klopt. Of zelfs dus dat je... Je mag niet opnieuw iemand inbrengen. Dat is wel jammer, dat je een soort van gaat roleren. Omdat je inmiddels zoveel wissels hebt. Dus dat je inderdaad zegt van deze, op dit moment heb ik nu een aanvallendere back nodig dan straks. En ja, er zit absoluut wat in. Leuk idee, ja.
Je ziet het nog helemaal niet. Ik kan me inderdaad wel echt best voorstellen, zoals hij ook schrijft, dat Van Gaal of Cruijff of misschien Guardiola in een toernooi, dat hij daar echt wat mee zou kunnen doen.
Ja, Cruijff heeft natuurlijk ook ooit geprobeerd om zonder keeper te spelen. Dat heeft hij ooit voorgesteld, maar dat mocht toen niet. Van Gaal heeft natuurlijk toen Krul voor Sillissen erin gewisseld voor de
heel
penalties.
Vet, ja.
Ja, je moet waarschijnlijk een beetje zo'n idioot nodig hebben die dat een keer voor het eerst doet. En dan, gaat er meer gebeuren.
Je kan er heel innovatief mee zijn. En het is natuurlijk altijd een beetje een gokje, want je moet dan of je wissels vroeg inzetten of heel lang vasthouden. Maar het opent wel deuren om het spel nog attractiever en een beetje te innoveren.
Dit is één ding wat ik wel moeilijk... Invallen is wel heel moeilijk. Het is ook een kwaliteit. Dus je moet wel spelers hebben die daar ook goed in zijn. Want vanuit het niets in het tempo van een wedstrijd komen, dat is wel...
Ja, maar als je
erop gaat trainen ook, toch? Ja. Stel je voor dat je weet, als we 1-0 achter staan in de 70ste minuut, dan komen die 4 aanvallers erin.
Ja.
En dan gaan we zo spelen, toch? Je kan die systemen en En als de tegenpartij dan al 3 keer gewisseld heeft, hoe ga je dat opvangen?
Nou, ik zou hier wel een VI Pro artikel over willen lezen, iemand het even goed uitdiept.
Ja, en de boer is ook bezig toch om te kijken of hij tijdens de wedstrijd van 5-3-2 naar 4-3-3, toch die cijfers genoemd.
Kan het er nog uit? Kan het er nog uit?
Knip het er maar uit. Maar omdat binnen een 2 systemen binnen een wedstrijd te spelen, dat is natuurlijk... Dat kan nu helemaal.
Ja, nou, heel interessant. Bedankt voor deze mooie inzending. En we hadden ook weer wat nieuwe vrienden van de show.
Ja, klopt. En daar zijn we zoals altijd heel erg blij mee.
Zeker jij dan. Ja. 2, 3, 4, 5 vakanties nu?
Ik heb meteen vakantie 3 geboekt.
Ja, heel chill.
Quirano Martin. Timmy Soprano.
Oh, ik hoop familie van.
Bergdal Wijnwijn. Mark Hogeboom. Willemijn uit de bediening, die ken ik persoonlijk.
Ja?
Die werkt in de bediening.
Ja, dat mag ik wel hopen met zo'n achternaam.
Daar heb ik mee samengewerkt.
Echt? Wat goed.
Dankjewel.
Wat leuk.
Ernst en Steven Boschot.
Oeh,
heel erg bedankt.
Als dat zijn echte achternaam is, dan, nou, dan heeft hij heel veel geluk.
Ja, dat zou... Vette naam. Dat is, die zou in onze mooie namenlijst voor voetballers zou die wel echt heel goed passen.
Ja.
Ja, en dan hebben we meer nieuws over de vrienden van de show. Want we hebben het er vorige aflevering al even over gehad. Want we zitten namelijk bijna op de 100 vrienden van de show.
94 nu.
94. Dus gaat rap, 6 jongens. Vrienden en 100 echte vrienden. we zeiden van... Het is misschien leuk om die 100ste vriend dan iets te verloten of te geven. Maar dat zou niet eerlijk zijn naar alle andere 199
die ons
vrienden.
Gewoon vanaf het begin hebben gesteund.
Precies. Dus we hebben started bedacht from the bottom. Om dus wel iets te gaan weggeven, maar dan te verloten onder alle 100 vrienden, zodra we 100 vrienden hebben. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door onze vriend bij Classic Shirts, FC. Die stelt een shirt ter beschikking die we mogen verloten.
Dit is een voetbalshirtwinkel uit Oosterhout, geloof ik.
Ja, maar zij heeft er gewoon
een mooie
webshop
met echt hele mooie shirts.
Ja, ik heb er dus net een shirt gekocht en ik was zwaar onder de indruk en de goede prijzen. Nou, maar dit reclamepraatje, dat verdient hij doordat hij dat shirt aan ons te beschikbaar wil stellen. Het is een geweldig shirt, namelijk een Balotelli shirt van Italië.
Heel vet. Toen Puma nog vette shirts maakte.
Ja, echt een mooi shirt.
Ja, met een mooi klein kraagje en Balotelli
ik zat
achterop.
Denken, voor
kan
de,
nooit mis.
Voor de verloting gaat natuurlijk een wedstrijd verlengen worden in de volgende ronde. En dan van die wedstrijd, want we hebben een wedstrijd nodig van meer dan 90 minuten, waarin de eerste goal valt. Welke minuut?
Maar ja, valt het in de 119e minuut.
Nou ja, dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Toch?
Ja, oké. Okay, vind het een leuk idee.
Ja?
Okay. Maar dan... Oké, okay, maar dan kan de nummer 1...
Ja, die zit dan in minuut 1. Is
toch een beetje oneerlijk, denk ik.
We gaan gewoon verloten.
Maar er kan toch gewoon een doelpunt in de eerste minuut
We gaan
vallen.
Gewoon grappelen. We gaan gewoon een loodje schrijven en uit de hoofd.
Vraag maar Jacques Polak. om te grabbelen.
Met van die kleine balletjes die ze ook bij Duwe
ja, met een warme föhn.
Ja, maar dus word graag vriend van de show via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Word vriend en dan zodra we 100 vrienden hebben, dus wees er snel bij, dan maak je kans om dus een van die loodjes te zijn.
Vet shirt.
Aan wie we een Balotelli shirt.
Ja, misschien dat ik ook wel vriend van de show word dan. Ja, toch kans maken en hem dan winnen. Dan ben je echt een naaier. Heerlijk.
Maar dan gaan we dus nu, dan hebben we de administratie achter de rug. En gaan we naar onze Bert Maaldrink momenten. Want zelf hebben we natuurlijk ook mee zitten kijken. En ik ben benieuwd wat jij hebt meegenomen, Jonne.
Ja, wat kleine dingetjes. Bij mij zit het genot hem altijd in de details. Drinkpauzes. Dan weet je gewoon, oh ja, er wordt gevoetbald in de zomer.
Krijg er ook een heel warm gevoel van.
Ja,
ik vind dat
ja gewoon letterlijk natuurlijk, omdat het gewoon altijd warm is. Maar ja, het is voor mij is het na competitie. En gewoon grote toernooien, waarbij grote toernooien wel echt veel leuker zijn. Maar
en het doet me ook nog echt langer terug nog denken dat in het E'tjes en F'tjes en D'tjes, dat je van die toernooien speelt die dagenlang duren.
Ja,
dat een heel weekend toernooi. En dat je gewoon constant tussen die wedstrijden door lekker drinken,
man,
drinken, water, leuk.
Dat waren echt de mooiste dagen van het jaar. Ja, friet, zeker. En een broodje kroket en gewoon wonen op de club. Ja. Heerlijk. Oh,
hele
man.
Weekendje kicks aan.
Ja, zo vet. En wat shirtjes en COVID-gerelateerde dingetjes. Ik zag een gast bij Turkije met een shirt nummer 19 en daarboven COVID. kon ik toch gewoon wel om lachen. En van bij Nederlands Elftal kwamen een foto voorbij van drie gasten in het publiek met eentje Pfizer, die andere Moderna en die andere heet AstraZeneca. Die ik ook wel heel erg... AstraZeneca met name vond ik echt zo'n speler die bij Brazilië speelde bij Pro Evolution Soccer zonder de rechten.
Ja, dat je niet
dus,
de echte naam had.
Ja, dat je niet de echte naam had. Dus daar,
sowieso zijn het eigenlijk
en je
alle
bent
drie voetbalnamen.
Ja.
Toch?
Ja.
Pfizer, Moderna en Zeneca. Ja.
En ik had natuurlijk zelf nog een Bert Maaldrink momentje toen ik mijn Duitsland shirt binnenkreeg.
Ah.
En daar binnen een half uur een stukje biefstuk op morste. Vandaar dat ik hem niet aan heb.
Nou, die van jou is tenminste binnen. Die van ons is nog...
Ja, jullie zitten hier ook gewoon. Jullie zitten hier naakt. Dat is opvallend. Ja. Opvallende keus.
Daarom maken we een podcast, hè? Ja. Geen liveshow. Maar hopelijk zitten we dus vrijdag alle drie in onze shirtjes.
En we hebben een gast vrijdag.
Ja,
gaan we dat nu echt wel zeggen? Of,
nou, kunnen we toch wel een teaser?
Een teaser, oké. Okay. Hij maakt ook een voetbalpodcast.
Het is een grote naam in de podcastwereld. Grote naam. In de voetbalpodcastwereld zelfs.
Dit is een goede cliffhanger.
Ja. En het is niet Arno. Dat wil ik er nog bij zeggen.
De Witte Chinees.
De Witte Chinees, nee. Niet mooi. De Vermeulmeester.
Ja, anders waren er al een heleboel mensen afgehaakt. Ik zal voor mij...
Hebben jullie ook nog Bert Maaldijk momenten?
Ja. Ik heb natuurlijk Engeland zitten volgen. En daarin ging het deze week veel over Rice, Declan Rice en Mason Mount. Die spelen namelijk al vanaf hun 8e in de jeugdopleiding van Chelsea. En werden op dag 1, dat Mount speelde er al, maar Rice kwam toen op zijn 8e, kwam hij erbij in het team, werden ze beste vrienden. Onafscheidelijk.
Ja.
Ze zagen elkaar 4 keer in de week. Ze verschelen maar 4 dagen, dus ze vierden hun verjaardag ook altijd samen. Dumb en Dumber werden ze genoemd.
Dat was echt de droom van als je jong bent, toch? Dat je verjaardag in de buurt is van die van je beste vrienden.
Ja, zeker.
De families zijn goed bevriend. Die gaan altijd samen met elkaar naar de wedstrijden kijken. En die zien elkaar ook los van hun. Het werd alleen even lastig op hun 14e. Want toen ging Rice plotseling uit het niets moest hij naar West Ham. Was een moeilijke periode, maar ze bleven goede vrienden. En nu staan ze dus gewoon op een eindtoernooi. Op Wembley, met z'n tweeën in de basis. En dat is natuurlijk een geweldig jeugdvriendenverhaal.
Ja.
En dat werd in geuren en kleuren verteld. En Roy Keane zat in de studio en die zei, wat een onzin. Waar slaat dat nou op? Wat maakt het nou uit dat die goede vrienden zijn? Dit is voetbal. Ja, oprottig. Ja, toen ik vond het gewoon wel zo'n leuk verhaal. Toen hij dat zei, toen... Ja, dus mijn Bert Maaldijk momentje is eigenlijk dat Roy Keane daar met echt vol ongeloof en een beetje irritatie zat van... Flikker op met dat verhaal.
Ah, Roy Keane is niet zo van dat elke voetballer een verhaal vertelt. Het is meer gewoon van...
Winnen.
Elk voetballer gaat het veld op en probeert iemand neer te schoppen.
Ja. En dan was ik ook erg gecharmeerd van de centrale verdediger van Finland. Arajuri.
Ik vond de eerste uitspraak heel goed eigenlijk.
Arajuri. Ja, het werd op verschillende manieren ook uitgesproken door de commentatoren. Centrale verdediger van Finland. Enorme grote blonde viking. En hij stond dus tijdens het volkslied al breed grijzend mee te zingen. Dat vond ik al een geweldig beeld. Je zag gewoon hoe gelukkig die was dat hij daar stond. En dat is toch al dat is meteen een goed EK-gevoel. En daarna kreeg je... van, volgens mij van De Bruyne, een bal keihard in zijn ballen geschopt. En toen ging hij dus ook meteen, zakte hij in elkaar op het veld, kermend van de pijn. Maar moest hij ook lachen. Ja, en lachende voetballers, daar hebben we allemaal een zwak voor.
Ja.
Dus Arajuri komt ook zeker in mijn Bert Maaldijk momentjes. En als laatste, dat hebben we denk ik allemaal gehad, dat Dumfries 2 keer in 1 minuut op identieke wijze tegen die uitkomende keeper schoot.
Ja.
Want ik zat dus gisteren voor het eerst in een volle kroeg, in de Bloemenbar in Amsterdam te kijken. En,
voor het eerst?
Ja. Nou ja, Daan en ik maken die voetbalshow daar ook, of hebben dat afgelopen jaar gemaakt, op YouTube. En wij kennen de eigenaar, dus we mochten af en toe stiekem binnenkijken in een dichte kroeg.
Het is oké.
Ja, nou, ik moet het toch uitleggen. En er werd 2 keer heel hard oef geroepen toen die bal tegen die keeper aankwam. En volgens mij, ik las nu allemaal artikelen dat mensen dachten dat het door hadden dat het een herhaling was.
Nee, ik dacht, dit lijkt wel heel erg, maar het was op gewoon normale snelheid afgespeeld. Dus vandaar dat je dat...
Ja, en we misten het begin van de eerste van de echte aanval.
Ja.
Dus daardoor was het verwarrend, maar wel 2 keer een gilletje gelaten.
Lekkere momentjes, hoor.
Ja. Jij nog?
Dankjewel.
Ik heb ook wat momenten. Best wel veel eigenlijk ook.
Ik kan het zeggen, je hebt gewoon 2, 3 A4'tjes voorgekald.
Daar voor zitten.
Ja.
Eerste is dat onze vriend van de show, Meijner Talma, kwam optreden bij de NOS, bij Studio Europa.
Oekie hoekema.
Ja, en hij zong dus nu zijn nieuwe single over Frenkie de Jong. En ja, wij zijn groot fan. We hebben het al vaak in de podcast over hem gehad. En ja, ik denk ook dat hij liet zien waarom wij fans zijn. Want hij kwam daar gewoon om zijn waanzinnige nummer over Frenkie te zingen. Hij stond daar heel lekker onbeholpen. Een hele lange Fries is het, geloof ik. Hij stond daar met een, ja, een beetje lullig shirtje en een korte broek. Maar wel gewoon helemaal als zichzelf. En het circus kon hem volgens mij echt gestolen worden. Hij wilde gewoon lekker daar een liedje over Frenkie zingen. En dat deed hij ook. En in die zin is hij hetzelfde als Frenkie. Want die wil gewoon lekker voetballen. En dat doet hij ook de hele tijd. En op zijn Instagram heeft hij ook een heel kort verslag van die dag. Hoe dat is gegaan. Dat hij gebeld werd door de NOS. En hoe hij daar aankwam. En hoe het allemaal met zijn monitor en zijn oortjes geregeld was. En als je dat leest. Ik denk dat je dan echt een inkijkje krijgt in wat voor man hij is. Wat voor waanzinnige man hij is. Echt een gek. En ik zag dat... Frank Evenblij en die andere jongen die altijd samen programma's maken, die hebben ook een radioprogramma. En daar was hij ook de gast om een lied over Memphis te zingen. Want daar heeft hij ook een lied over geschreven.
Oh, vet.
Echt leuk.
Ja.
En dan blijven we even in de muziekhoek. Want ik zag dat de Italianen bij aankomst in hun hotel, na de wedstrijd tegen, wat was het ook alweer, Wales. Dat die voor de supporters, die stonden te wachten bij dat hotel, met z'n allen een lied gingen zingen. En ja, ik vond dat toch ook gewoon weer zo vet. Die stonden daar allemaal weer in die mooie Armani-pakken. En die zetten het nummer Notti Magiche op van Eduardo Benotto en Gianni Nannini.
Volgens mij Magische Avond betekent, ja. Of Magische Avonden.
En dat was de titelsong van het WK 1990 in Italië. En ze gingen dat gewoon uit volle borst voor de ingang van het hotel met die hele selectie zingen. En dat, ja, ik zat te kijken en ik dacht, dit ga je het Nederlands elftal nooit zien doen. En het is ook helemaal niet erg. Maar ik vind dat...
Het zou wel van vet zijn hoor, als de hele Nederlands elftal gewoon Kaliber met Fiber ging zingen.
Of Hazes dan of zo, ja. Weet je wel. Maar ik vind dat wel heel mooi aan het EK. Dat het ook zo mooi de verschillen laat zien tussen landen, ja. En volkeren. En hoe die omgaan met zo'n EK.
Ja.
Het filmpje is overal te zien op internet. Echt een heel mooi filmpje. Volgende moment. ik kijk heel veel op de Belg.
Ja.
Dat deed ik eerst
gaat
niet.
Gaat het weer over muziek dan?
Nee.
Ik zie al genoeg Leo Blokhuis.
Oh man, het boomerblokje. Boomer Blokhuis. Man. Niet te beffen, die gast. Ja. Oh, jongens.
Maar daar gaan we niet weer zeiken.
Nee, daar gaan we het dus niet over hebben. Ik wil het graag hebben over de Belgische commentator Astar Nzimama. Want ik luister nu zoveel... Of ik kijk zoveel voetbal op de Belg... dat ik ook een favoriete Belgische commentator hier heb.
En hij is goed, hè?
Hij is zo goed. En hij komt uit 93. Dus het is een hele jonge jongen. Dat vind ik echt al heel leuk. Want die commentatoren zijn meestal best wel oud. En je hoort al jaren dezelfde. En dit is voor mij in ieder geval echt een nieuwe commentator. En hij heeft heel veel indruk gemaakt bij Hongarije, Portugal en Frankrijk, Hongarije. Die twee wedstrijden die deed hij. En het was zo aanstekelijk en zo enthousiast. En de liefde voor voetbal droop er echt vanaf. En ik wil daar even een klein stukje van laten horen, want dan weten de luisteraars ook hoe leuk het is om voetbal op de Belg te kijken.
Ronaldo, mooi. Muke, nu is het wel gelukt. Guerreiro gaat voor de voorzet moeten gaan en beseft dat. Mooi ruimtelijk inzicht en overzicht van hem. En wel dan een overtreding. Bal blijft voor de Portugezen. Lage bal van Fernandes. En daar, wat een kans! Wat een kans van Cristiano Ronaldo. Op slag van rust. Ja, als je van één speler verwacht dat hij die bal binnen tikt, dan is het van Ronaldo. Wat een kans. Oh, dat mist hij nooit. Dat mist hij nooit. Ronaldo.
Nou, ja. Het is toch geweldig.
Ja, zeker. Zijn enthousiasme is echt heerlijk. Maar zijn taalgebruik is buitengewoon fijn.
Zo goed.
Soms laat hij zich ook gaan. Ja. Hoor hem zeggen van dat hij iets lullig of zo vond. Dat is toch echt wel op het randje. Zeker voor Belgische begrippen. Maar het mooie is... in Nederland heb je ook wel een aantal enthousiastelingen. Maar ik vind dat ze zichzelf een beetje overschreeuwen.
Nou, en ze plaatsen zichzelf heel erg op de voorgrond. En ik had even ook wat gelezen wat de Belgen dan over hem vinden. En dat is onder andere dat hij zich dus heel goed inleest. En dat hij... in dienst van de wedstrijd commentaar geeft, maar wel tegelijkertijd super enthousiast is.
Ja.
En dat, volgens mij, maakt die combinatie hem zo goed. En nog heel even over dus zijn liefde voor het voetbal. Hij tweette zelf na de wedstrijd dit. Wat een match. Mijn enthousiasme was ongebreideld. Dat geef ik grif toe. Maar hoe kan het ook anders? Een zalige voetbalmiddag. Dat geluid. Hopelijk heeft u genoten van het kleine mirakel van de Hongaren en de les in nederigheid voor de Fransen. Voetbal en dan een hartje erachter. Ja, ik ben echt groot fan en ik hoop dat hij nog meer wedstrijden gaat doen.
Ja, en dat dit in Nederland een beetje navolging krijgt. Omdat je de nieuwe generatie... Ik heb Wietse van de Goat heb ik al vaak gemist.
Ja,
ja, nee. hij is de opvolger van Frank Raas, hè?
Ja.
Frank Raas is
legend in België natuurlijk.
Binnen!
Ja, dat is van hem.
Moet gaan shotten!
Ja. Ja, hij is zijn opvolger. En hij kon dat zelf ook niet geloven toen dat bekend werd.
Ja.
Maar eerste toernooi dus zonder Frank Raas. Maar de Belgen hebben een opvolger al gevonden.
Ja, maar het is knap hoor. Sportza, ik kijk natuurlijk ook veel wielrennen. En daar kijk ik ook altijd op de Belg. En daar nemen ze nu afscheid wel echt ook van een legend, Michel Wuits. Die gaat met pensioen. Toch enigszins gedwongen.
Nou, dat was met Frank Raas dus ook zo.
Ja, en dat is best moeilijk, denk ik. NOS heeft er echt heel veel moeite mee gehad, bijvoorbeeld ook om afscheid te nemen van Mart Smeets bijvoorbeeld. Maar het moet ook op een gegeven moment. Je moet ook jonge gasten de kans geven. Je moet ze door laten stromen. Je moet ze ook die meters laten maken. Je moet ze ook op hun bek laten gaan. En dan, ja, het is vervelend. Omdat, ja, ik baal echt bijvoorbeeld dat Wuits weggaat. Maar ja, je moet ook ruimte maken voor anderen. Om te kunnen shinen.
Denken jullie dat je het zou kunnen? Het lijkt me namelijk zo ongelooflijk moeilijk.
Ik zou het zeker niet kunnen. Nee, ik heb het wel eens geprobeerd. Iedereen heeft dat volgens mij wel eens geprobeerd. Zo voor de televisie.
Ja. Geluid uit en zelf
gewoon even kijken. Maar ik hou het nog geen 30 seconden op een leuke manier vol.
Nee, ik zou...
Ik zie het jou nog wel doen.
Ja, ik zou het best leuk vinden om een keer te proberen. Ja.
Nou, we gaan zo met z'n drieën voetbal kijken. Dus,
Nou ja, ik pak gewoon de mic erbij.
Vet. Nou, even, ik had nog één ander momentje. En die komt uit de wedstrijd Denemarken tegen Rusland. En
daar ging jij helemaal uit je plaat.
Ja, wij zitten natuurlijk samen in een appgroep. En ik ging echt uit mijn plaat bij die wedstrijd. En dan vooral bij de 3-1 van Christensen. Want daar kwam voor mij echt alles samen. Ze hadden natuurlijk al zo'n moment met die 1-0 van Polsen tegen België, dat het even allemaal samenkwam. Maar ik vond dit nog vetter eigenlijk, nog ontroerender. Want de Denen hadden net een goal tegen gehad uit een ongelooflijk onterechte pingel.
Ja, we hebben net gezegd hoe goed alle scheidsrechten zijn. Dit zul je altijd zien dat er dan een fout gemaakt wordt.
Ja, dit was echt een fout. De goal van Lukaku op het andere veld werd afgekeurd vanwege echt een teennagel buitenspel.
Zo, ja.
Dus Denemarken had een goal nodig. En die aanval, er zaten twee kansen, gingen eraan vooraf. Eén van Braithwaite, één van Dolberg. En toen viel die bal voor Christensen uit de kluts op 1,20 meter. En die streepte hem echt de goal in. En hij rende naar de cornervlag en iedereen erachteraan. En ook de bank, maar dat zie je best wel vaak. Maar niet alleen de wisselspelers, maar ook dus van die wat oudere man in pak, die waarschijnlijk teammanager zijn of perschef of zo, die ook erachteraan.
Ja.
En dat heb ik nog niet zo vaak gezien. En ik vond dat echt een heerlijk moment. En het was voor mij... Qua wedstrijd, ik vond het even leuk, of misschien nog wel leuker als Portugal-Duitsland. Ik vond het echt een geweldige wedstrijd.
Grote uitspraak.
En
zo, ja.
Ik wil sowieso wel
even je bal op tafel, hoor.
Een lans breken voor de Denen, want het zit eigenlijk extreem tegen.
Ja.
Want Eriksen, nou, dat verhaal is echt nog steeds verschrikkelijk. Ook al gaat het nu gelukkig heel goed met hem. Ook tegen België waren ze gewoon beter. En hadden ze de pech dat België toen Witzel, Hazard en De Bruyne voor het eerst kon inbrengen. De Bruyne draaide die wedstrijd om. Vervolgens moeten ze tegen Rusland. Hebben ze eigenlijk ook weer pech met die onterechte penalty. Maar nu lijkt het erop alsof ze het echt hebben omgedraaid. En dat ze dat allemaal gebruiken en er hun kracht ervan maken. En als je dan naar het team kijkt, ze hebben best wel leuke spelers. En het is gewoon aanvalsgolf na aanvalsgolf. Ze zitten ook nog eens aan de goede kant van het schema, want ze spelen nu tegen Wales en vervolgens tegen, zou dat Nederland kunnen worden, eventueel. Dus ik zie het wel voor me dat die Denen gewoon tot de halve finale gaan komen. En ik gun het ze zo erg. Ze hebben echt mijn hart gestolen.
Ja, ik vond alleen wel, maar ja goed, misschien is dat een beetje een blinde vlek, maar ik vond het wel gek dat Dolberg daar gewoon zo laag in de pickorde staat.
Ik had ook meer verwacht, maar die komt er pas als derde spits in.
Ja, dat vond ik toch wel echt. Want zo imponerend vind ik de spitsen niet per se.
Nee, maar kijk, Braithwaite en Lauwersen, dat zijn niet hele goede spitsen, maar wel handenbindertjes. Het is wel vervelend om er tegen te spelen. Dus,
nou.
Maar ze zijn niet heel goed.
Nee.
Alleen ik heb wel het gevoel dat daar echt iets aan het ontstaan is. Nou, dat zou wel echt een leuke verrassing van dit toernooi kunnen
zien.
En we gunnen het ze allemaal natuurlijk.
Zeker.
Mooi. Waren dat, waren je momentjes?
Ja.
Nou,
ja.
Dankjewel daarvoor, Daan. Laten we het dan ook even over gisteravond het Nederlands elftal hebben. Want we hebben nieuwe dingen gezien.
Ja.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden.
Nou, Malen en Gravenberg doe je denk ik op. Nou, kort over Gravenberg. Die moest gewoon heel erg wennen. En het deed me heel erg denken aan zijn eerste wedstrijden bij Ajax 1. Een beetje zo'n een hert op glad ijs. Zo omschreef ik hem toen altijd. Ja. En dat kreeg ik nu weer een beetje. Ja, een beetje slechte keuzes. Een beetje onwennig. Positioneel heel erg zoeken.
Ja. Hij doet soms... Hij doet heel vaak de meest bijzondere dingen doet hij goed. Maar ik vind dat hij ook de meest simpele dingen dan ineens fout doet. Dus een paas over 10 meter dan ineens te hard voor iemand spelen of iets dergelijks. En in het begin bij Ajax had hij dat veel. En nu bijna niet meer.
Nee.
En nu inderdaad, dat zag je wel echt, echt heel erg... het leek dan toch onwennigheid.
Dus de Roon zal wel weer gaan spelen.
Maar... Ja, ik geef eerlijk toe dat ik opeens de kracht van de Roon zag gisteren. Of vooral omdat Frenkie de Jong dan beter is.
Dat vooral, ja, klopt. Maar daarin begrijp ik nog steeds niet. Ja, hij heeft heel weinig gespeeld dit jaar. Maar Nederlands elftal heeft echt zijn beste wedstrijd. En met name Frenkie de Jong gespeeld als Prupper naast hem stond. Ik snap echt niet dat hij überhaupt niet is overwogen om mee te nemen. Prupper is een soort...
Was hij niet geblesseerd? Zou dat
hij heeft weinig gespeeld dit jaar. Dus volgens mij is hij daarom niet meegenomen. Ik weet het eigenlijk niet precies. Maar ik hoopte ook altijd dat Ajax hem zou halen. Ik vond hem echt heel goed, positioneel, verdedigend. Maar ook gewoon een paser die een doelpunt kan maken. Ja, ik snap niet dat hij niet mee is. Hij is een ander type dan de Roon. Hij is ook een ander type dan Klaassen. Hij is ook een ander type eigenlijk dan Wijnaldum en de Jong.
Hij is heel allround eigenlijk.
Ja, en hij is veel meer een paser dan een loper. Kijk, de Jong en eigenlijk dat Gravenberg. Ik was heel erg nieuwsgierig naar hoe zij dat zouden zijn samen. Maar ik vind het eigenlijk hetzelfde type. Ze zijn heel bijzonder, want ze creëren een man meer op middenveld door eigenlijk gewoon een man uit te spelen met heel veel lef. Maar op de manier waarop ze het doen, lijkt het risicoloos of zo. Terwijl een man uitspelen op middenveld is echt debiel moeilijk en ontzettend risicovol. Maar bij hun is dat gewoon niet zo. Maar ze zijn bijvoorbeeld niet per se scorende middenvelders of diepgaande middenvelders. Het is altijd bal aan de voet.
Ja.
En dus ik was wel een beetje angstig dat bijvoorbeeld ook de Jong minder uit de verf zou komen op het moment dat Gravenberg erin kwam. Want ze spelen ook graag in dezelfde ruimte, heb ik het idee.
Nee, het heeft denk ik gewoon oefening nodig en veel wedstrijden samen om daar wat van te brouwen. Daar heb je nu de tijd niet voor. Maar wat dat betreft vind ik het jammer dat de Boer het niet gewoon eerder heeft geprobeerd in oefenwedstrijden. Maar Gravenberg heeft wel zijn kans gehad en hem niet gegrepen. Dus waarschijnlijk speelt de Roon weer. Maar Malen heeft zijn kans wel gepakt, hè?
Ja, die vond ik echt een feest om naar te kijken. Ik vond hem afgelopen jaar bij PSV al echt debiel goed.
Ja.
Ik snapte niet dat hij elke keer gewisseld werd. Ik zou, als ik hem was, daar ook echt krankjorum van worden. Maar ja, hij kan gewoon alles wat Weghorst ook kan. En daarnaast heeft hij nog diepgang, voetballend vermogen, snelheid. Hij kan in de bal, hij kan de ruimtes bespelen. En ik vond vooral wat het Nederlands elftal toch wel echt miste de eerste paar wedstrijden, was diepgang.
Ja.
En dat heeft hij echt. En daardoor komt er dus ook meer ruimte voor Depay.
Ik vond het ook heel tekenend dat die toen gewisseld werd voor Weghorst. En die kreeg toen meteen die kans. En dan wordt er gezegd, Weghorst staat daar om in de 16 die ballen erin te schieten.
Ja.
Want kan hij beter dan Malen. En die schoot hij in plaats van heel rustig in de korte hoek. Ramde hij hem op de lat. Dat vond ik zo typisch, zo tekenend.
Ja, er is gewoon veel meer mogelijk met Malen erbij.
Schiet die bal er denk ik wel in.
Ja, letterlijk meer opties. Gewoon meer diepgang, positiewisselingen, afwisselingen in hoe je kan aanvallen. En hij kan het alle tegenstanders moeilijk maken, omdat hij gewoon echt heel snel en bewegelijk is.
Ja. Dus, en ik merk sinds ik dus ook met Weghorst, dus sinds ik gevaccineerd ben, dat ik ook nog verder van hem afsta. Dat dit gewoon voor onze band heeft die prik vanmiddag echt niks goed gedaan.
Nou, dan laten we het nu laten hem liggen.
Jij had je nog wel even verdiept in de buitenlandse internationale pers?
Ja, eigenlijk zijn zonder uitzondering alle alle landen om ons heen, nou eigenlijk één uitzondering, dat is België, maar alle andere landen zijn lovend over Oranje. En dat komt enerzijds omdat ze allemaal hele lage verwachtingen hadden. Dat staat er altijd wel bij in een bijzinnetje. Maar ze vinden dus ook dat Nederland heeft overtuigd in de groep. En ik denk dat dat dus eerlijk gezegd wel een beetje scorebordjournalistiek is. Maar ze, ja, Spanje, Italië, Duitsland, allemaal zijn ze best wel onder de indruk van wat Nederland laat zien. Alleen België is nog vrij kritisch. En ja, ik denk dat ik nog iets meer neig naar België dan naar al die andere landen die lovend zijn. Maar het is ook beter wel dan ik had verwacht.
Ja, heb je, denk ik, niet afgelopen wedstrijd, maar de wedstrijd ervoor werd die vergelijking van de Gazzetta della Sport gezien over Dumfries?
Ik nog niet. Vertel.
Dumfries werd vergeleken met de Bitcoin. In het begin vertrouwde niemand het, maar je had er maar beter in kunnen investeren. Die vond ik goud. Dumfries heeft gereageerd. Hij zei, ja, ik hoop wel dat ik wat minder, dat ik wat stabieler word dan, dan de Bitcoin.
Dat hij niet morgen opeens de helft zo goed is. Ja.
En dan als laatste misschien nog even Cody Gakpo. Heeft heel even zich kunnen laten zien, maar wij zijn groot fan.
Ja.
Heeft hij, kan je ze iets laten zien in zo'n korte tijd?
Ik vond dat hij het best wel aardig deed. En wat ik daar nog even over kwijt wil, is dat ik hoor af en toe dan, ja, je moet niet met malen beginnen, want je wilt hem kunnen inbrengen. Dat is een wapen. Maar dat kan dus met Gakpo, als je malen erin hebt staan. Wijnaldum was al lovend over Gakpo. Hij doet het op de trainingen volgens mij hartstikke goed. Dus volgens mij kan je die blind inbrengen.
Ja. Over blind gesproken.
Ja, ook heel goed.
Godverdomme, wat heb ik daarvan genoten. Dat mensen dan kritisch gaan zijn. Gewoon alles wat hij doet is schitterend. Hij speelt als een soort quarterback. Hij heeft gewoon continu heeft hij de bal aan zijn voet. Stap je naar links, stap je naar rechts. Gewoon continu is hij aan het kijken. Oké, wat zijn die mensen voor me aan het doen? Stap je naar links, stap je naar rechts. En continu verandert het spel om hem heen. En eigenlijk staat hij een beetje soort van stil. Totdat hij die paas kan geven. En dan passeert hij dus gewoon met één bal, 4, 5, 6 man. Echt, ik heb genoten gisteren.
Ik kan alvast een kleine tipje op van de sluier oplichten voor aanstaande vrijdag. Want ik dacht, dan zit die poolfase erop. Dan ga ik eens even echt induiken hoe al die wedstrijden zijn gegaan. Dus ik heb vooral een beetje in de statistieken gedoken. Maar ik kan alvast één tipje van de sluier is dat Daley Blind niet de allerzuiverste passer is. Op 91% paas nauwkeurigheid. Maar heeft wel de één na meeste passes gegeven na Alaba. Met 252 passes. Maar wel de meeste passes gegeven die aangekomen zijn. Namelijk 228. En dat is in 2,5 wedstrijd.
Ja, en paast ongelooflijk veel vooruit en met risico. En dat vangen die statistieken natuurlijk niet zo goed. Maar dat maakt hem heel bijzonder.
Ja, ja. Heerlijk. Ik heb
vrijdag
echt
daarover meer over dit soort.
Ik heb echt genoten van Blind.
Mooi. Laten we dan even naar onze geadopteerde teams.
Ja.
Want die zijn ook allemaal in actie geweest.
Italië. Kan het wat korter houden dan de voorgaande keren. Want iets minder gebeurt. 1-0 gewonnen van Wales natuurlijk met 8 wissels. Het was een stukje minder dan de eerste 2 wedstrijden, maar eigenlijk alsnog best wel goed. Je zag heel duidelijk dat de intentie en ook de patronen in het druk zetten en zo echt nog hetzelfde waren, alleen dat gewoon andere poppetjes het uitvoerden. Ik vond Chiesa een hele goede indruk maken, die links-rechts buiten van Juventus. Bastoni, die had ik zelf nog wat minder zien spelen. Ik kende hem natuurlijk wel van Inter, maar die vond ik echt heel goed. Een hele mooie linker. En Verratti kon weer spelen. En die trok als een volleerde regisseur het spel naar zich toe. En dat wordt nog wel een dingetje van, gaat Mancini hem opstellen of niet? Ik denk zelf toch van niet. Maar het is wel heel lekker als je hem achter de hand hebt.
Zullen we zijn bijnaam nog even noemen?
Ja, de kleine L. En dat is dus de L, omdat een L kan zeg maar zijn nek zo ver draaien dat hij ook achter hem kan kijken.
Oh,
en dat is waarom ze hem zo noemen, omdat hij ook overal
echt een heerlijke bijnaam.
En dan wil ik het nog heel even hebben over de vrije trappen van Italië. Daar scoorden ze ook uit in deze wedstrijd, Pensina. En die nemen ze vaak op dezelfde manier. Dan staan er 2 man bij de bal. Eén van de twee vaak de indraaide vrije trap doet alsof hij neemt. Op dat moment stapt de verdedigende lijn dus iets naar achter. Vervolgens neemt in dit geval Verratti de vrije trap die uitdraait en komen er Italianen de 16 inrennen die daardoor niet buitenspel staan omdat de verdedigende lijn van de tegenstander al net iets naar achter is gestapt. Dit zag ik ze de eerste 2 wedstrijden ook al doen en ja, dat is wel echt een wapen, want er is nu uitgescoord, is al een aantal keer gevaarlijk geweest. Dus dat vond ik ook nog wel leuk om te zien. En ja, alles lijkt gewoon nog steeds te kloppen. Ze stralen zoveel klasse en plezier uit.
Heb je niet een beetje, dat had ik een beetje, EK 2008, Nederlands elftal vibe?
Ja, ik wil er gewoon niet aan denken. Nee, ik denk gewoon, het gaat nu goed. We moeten er nu van genieten en hopelijk blijft het zo.
Ook met die 8 wissels in het laatste groepje.
Ja, dat waren wel exact evenveel wissels.
Het is allemaal wel, het ziet er allemaal uit. Eén op één.
Ik wil het niet horen.
Marco van Basten, Roberto Mancini. Allebei mooie, ja, allebei mooie ouder geworden mannen. Ja.
Ik heb mijn telefoon
Rusland en Wales zijn hierin misschien ook wel te vergelijken, toch?
Wales en Rusland.
Ja, Nederland moest tegen Rusland, die bezigde op stuk. Maar Wales is natuurlijk ook een stugge fysieke ploeg.
Ja, we gaan het meemaken, maar ik denk dat het wel goed komt met Italië. verder nog even twee dingetjes. Het viel me ook wel op dat het is echt ook wel het succes van de Serie A, dit Italiaanse elftal. Het aanvallende voetbal heeft daar namelijk echt trein gewonnen. Als je kijkt naar Sassuolo en Atalanta, maar ook naar Inter en in iets mindere mate naar Lazio. Er worden in de Serie A de meeste doelpunten per wedstrijd gemaakt van alle topcompetities in Europa. En Mancini profiteert daarvan. Hij bouwt erop voort. 10 van de 11 basisspelers komen ook uit de Serie A. De meeste doelpuntenmakers op dit EK komen uit de Serie A. Heel veel man of the matches komen uit de Serie A. Dus het is echt een hele leuke aanvallende competitie op dit moment.
Ja, het heeft echt een revival beleefd. Het was natuurlijk wel echt jarenlang sappelen, toch?
Ja, maar dat is echt anders nu en dat is leuk om te zien.
Misschien kunnen ze de Champions League weer eens winnen.
Ja, nou ja, wie weet. En dan nog even in het rijtje assistenten. We hadden Daniele De Rossi natuurlijk gehad, maar we hebben
Thierry Henry.
Ja, we hebben nu een nieuwe ontdekt, namelijk Alberigo Effani, bijnaam Chico. Dit is een van de andere assistenten van Mancini. Op vroegere foto's lijkt hij op Manny uit Scarface.
Dat is die beste vriend van,
van Tony
Scarface.
Montana. Ja. En nu lijkt hij een beetje op de Italiaanse versie van Robert Downey Jr. Maar dan echt Italiaanser krijgen het bijna niet. Het ziet er echt fantastisch uit. We zullen een foto delen op onze socials. En hij was deel van het Gouden Milan in de jaren 80. En is na zijn carrière trainer geworden. En nu dus assistent bij Mancini. Maar dat
en
is
daar weer is de Van Bastelink. Ja, daar gaan we jongens.
Nee, maar dit is echt een heerlijke man. Bekijk de socials, dan zie je wat lekkere foto's van hem.
Nice.
Duitsland, Jonne.
Ja.
Je shirt is binnen.
Zit een vlek op. Helemaal prima. Hopen dat het er weer uitgaat. Nee, erg blij mee. Mooi shirt. Gewoon eigenlijk alles waar ik op hoopte. Dus,
je wist ook wel vrij zeker bij precies wat je ging krijgen, toch?
Ja, maar soms ik had hem besteld. En soms dan krijg je iets en denk je, ik vind van dichterbij toch minder. Maar nu ik zat naar te kijken, bijvoorbeeld die strepen. Dat zijn niet heel strakke strepen. Dat zijn een beetje vervaagde, een beetje alsof een kind met stoepkrijt heeft, maar wel vet. Dus tenminste, hoop dat het niet mijn kind was met stoepkrijt.
Heb je het in het shirt die wedstrijd kunnen kijken?
Ja, zeker. Ik heb ook in het shirt even door de buurt gelopen.
En het heeft geholpen.
Probeer nog iemand de sliding te maken. Heel raar was dat. Het was heerlijke wedstrijd. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben gezien. Van tevoren was er best wel veel discussie in Duitsland over het systeem. Een beetje tegenovergestelde van Nederland. Dus men vond het te aanvallend. Eigenlijk,
dat bestaat toch niet te aanvallend?
Nee, eigenlijk is het 5-3-2 systeem wat Nederlands elftal nu hanteert, is van oudsher het systeem van Duitsland. Dus met een oudspoetser centraal achterin, dus een extra man. En Leu heeft dat eigenlijk, heeft daar een aanvallende
3-4-3 is het eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Dus de drie centrale, of de drie verdedigers, dat zijn eigenlijk niet echt backs. Die zijn heel centraal. En het is een beetje wat Frank de Boer ook zegt. Het ligt eraan hoe je het invult. En het ligt er ook aan de verhoudingen, de machtsverhoudingen op het veld. Kijk, als je links en je rechts back, zoals we het dus zagen. Dus dat was Kimmich en Gosens. Als je ziet hoe die spelen, die uiteindelijk ook assists op elkaar gaan geven.
Ja.
Kijk, als je zoveel overmacht hebt, dan is het een debiel, vet en aanvallend systeem. En dat zag je dus ook heel duidelijk in deze wedstrijd. Ik vond het eerlijk gezegd dat je het ook al zag tegen Frankrijk. Alleen daar kregen ze gewoon de deksel op de neus, omdat Frankrijk echt een debiel, listige counterploeg is. En ik vond het verschil met Frankrijk was dat het dat Gnabry en Müller, dat die veel nadrukkelijker aanwezig waren. Want eigenlijk het spel van Duitsland tegen Frankrijk was goed tot de 16. Daarna was er eigenlijk niks. Er was niet echt een idee, er was niet echt gevaar ook. En dat was nu wel het geval. Ik was kritisch op Gosens, of tenminste, er was kritiek op Gosens, omdat die wingback-posities essentieel zijn in dit spel. En als je dus gevaarlijk wil zijn, dan moeten zij dus heel aanvallend spelen en dus ook durven.
Ja, ze krijgen gewoon veel de bal. Dus dan moet je er ook wat goeds mee doen. Maar Gosens deed er heel veel goede
dingen
mee.
Die deden echt heel veel goeds mee. Speelde echt een fantastische wedstrijd. 2 assists en een goal en een afgekeurde goal. Die goal die hij maakt is echt in slow motion zo mooi.
Die kregen we niet vaak genoeg te zien en in die wedstrijd.
Ja, die afgekeurde goal was misschien nog wel mooier.
Ja, die kregen we steeds niet. Die wil je toch, die is flying kick, klopt. Wil je toch in slow motion.
En dat was ook wel. Vonden jullie terecht dat die werd afgekeurd?
Ja. Want
Gnabry stond in het midden buitenspel.
Gnabry gaat wel naar die bal toe. Ja. Die wordt verdedigd. Dat is volgens de regel.
Ja, ik vond het. Ik had daar wel moeite mee. Zeker omdat Duitsland niet lang daarna achterkwam door ook een schitterende counter.
Ja, maar
ook
als hij hem lullig had ingefrommeld met zijn per ongeluk tegen zijn standbeen aangeschoten en dat hij dan in de verhoek rolt, dan denk je, keur maar af die goal. Maar omdat hij hem er zo inzweeft, zeg je, dat is te zonde om die bal af te keuren.
Ja, het was echt zonde. Even die goal van Portugal. Waar deed jullie aan denken?
Die goal van
een hele mooie counter.
Ja. Die goal van Nederland?
Ja, klopt. Ja, die van
Van Malen op Dumfries.
Nee. EK 2008.
Oh,
waar Van Bronckhorst die bal van de lijn kopte.
Ah, want zeker.
Weet je wie de bal wegkopte uit de 16 bij die corner?
Ronaldo.
Ja. En die maakte uiteindelijk de goal. Ja. Dus dat was, daar heb ik echt van genoten.
Mooie parallel.
Ja, dank. Ik moet het toch even benoemen. Ik weet dat we hem doodzwijgen in deze show. De vijand van de show, Joep Schreuder. Die had van tevoren een rant over hoe slecht Gosens was en weet ik veel wat. En hoe die daar liep te marchanderen, het was echt tenenkrommend. Ik stel voor dat we daar even toch even naar gaan luisteren.
Dit is voorafgaande aan de wedstrijd Duitsland-Portugal.
Natuurlijk is er kampfgeist en discipline, maar Mats Hummels, kan dat nog? Als centrale verdediger mag ik daar Pierre dadelijk iets over vragen. Kroos, ja dat kan nog. Robin Gosen, dat is geen Philip Lahm. Hè? Het is natuurlijk prachtig voor Robin Gosen, ooit Heracles, linksback staan bij de nationaalmanschaft. Maar je merkt toch aan dit soort namen, en ook Thomas Müller die Lewandowski mist, het is gewoon te weinig kwaliteit. Zeker als je tegen de Portugezen moet voetballen die hetzelfde speelwijze hebben toch als de Fransen.
Dus dit is al heel irritant. Maar als je dan teruggaat naar een fragmentje van een podcast waar hij te gast was, waarin Joep, vijand van de show, Schreuder, dit zegt.
Want ik vind dat de journalistiek, daar maak ik me echt oprecht zorgen over, te veel mening heeft, te veel een eigen bv is, te weinig buiten. En dat heeft te maken met die kloof. Dat die kloof onoverbrugbaar wordt. Dat je een soort circuit hebt van mensen met een mening. En over mensen die waar het om gaat. Die het geld verdienen enzovoort. En dat snapt elkaar niet meer.
Nou, ik weet nog toen ik keek dit op tv. En ik dacht, wat voor meerwaarde heeft het nou dat Joep Schreuder een soort van voetbalinhoudelijke mening gaat bezigen zo op televisie? Waarom doet hij niet gewoon verslag van wat er gebeurt?
Ja.
Ja, maar dat is ook wel iets wat we dit hele EK al een beetje roepen, toch? Er zijn zoveel meningen en maak het nou inhoudelijk. Laat dan zien waarom. En ja, we hoeven hier verder ook niet zoveel aan toe te voegen. Hij maakt zichzelf ook genoeg, compleet belachelijk hiermee. Door zich eigenlijk twee keer totaal tegen te spreken.
Heel droevig. Joep
Schreuder out gewoon.
Ja, gewoon de cancelcultuur. Misschien kunnen we die hier weer oppakken, toch? Desalniettemin, het was echt een schitterende wedstrijd. Gnabry was veel sterker. In ieder geval gevaarlijker. Meer in de bal, meer aanwezig. En Thomas Müller, daar hoorde ik in een podcast van. Is dat Guardian die jullie mij hadden gestuurd?
Ja.
Ja. Dat die. Kennen jullie zijn bijnaam?
Nee.
Radio Müller. En dat was dus een van die gasten van die podcast aanrader. Die was op Thomas Müller gaan letten. En met name omdat hij dus zeker sinds de coronacrisis met al die lege stadions is dat nog duidelijk geworden. Hij schijnt dus continu te praten. Gewoon continu. Radio Müller.
En wat hij zei,
en hij zei, ik was dus aan het kijken en hij was letterlijk tegen iedereen op het veld, als een medespeler, aan het zeggen, daar moet je lopen, daar moet je lopen. Inclusief dus tegen Gosens. Het was een paar keer in de eerste helft dat hij die bal niet kreeg. Maar hij zei elke keer, daar moet je zijn, daar moet je komen. Maak die loopactie. En uiteindelijk maakt hij hem dus. En komen er dus 3 goals uit. En 4 zelfs, als die ene niet was afgekeurd.
Dus eigenlijk zijn het de goals van Müller.
Ja.
Hij speelt wel echt een grote rol, hoor.
Ja,
dus wordt
terwijl
ik nog steeds een beetje onderschat.
Ik vraag me zelf dus altijd af waarom. Ik vind hem heel goed, maar ik kan niet zo heel goed zeggen waarom ik hem nou zo goed vind.
Maar en, hierom dus?
Ja, dit is dus wat hij doet met een team.
De quarterback van Duitsland?
Ja.
Nee.
Ja.
Oh, nee. Dat zeker niet.
Nee, dat niet. Maar we hadden net dat
deed. Ja, de quarterback. Maar eerder de Maizena dan.
Denk je nu dat ze het EK gaan winnen?
Ja. Ja, ik blijf erbij. Ja.
Ah, mooi, ja. Ik kan er sinds die wedstrijd ben ik er toch ook wel een beetje in gaan geloven. Maar, want je weet bij die Duitsers dat ze alleen nog maar beter worden.
Nou ja, toch? Ja en nee, want er staat echt een heel belangrijke pot natuurlijk voor hun. Ze hebben pas 3 punten. Hongarije hebben we ook gezien, ja, die kunnen best lekker ballen eigenlijk. Ja, als het niet loopt, dan kunnen ze er ook gewoon uitliggen. Dus er staat ook nog eens heel veel druk op, wat het ook gewoon wel heel leuk maakt. Het is gewoon echt de leukste pool uiteindelijk.
Zeker, absoluut.
Hoe gaat het in Engeland?
Ja, nou eigenlijk ook precies zoals van tevoren voorspeld.
Ja.
Namelijk eerst een heleboel opwinding en dan nu totale
desillusie.
Ja, mooi. Dat is precies het woord wat ik zocht. En in Engeland wordt daar eigenlijk op dezelfde manier op gereageerd. Ook met de schouder ophalend en een beetje lacherig van ja, tuurlijk, zie je wel. Dus ja. Het was meer eigenlijk laconiek. Ook Schotland was vrij laconiek. Die konden ook niet geloven dat de Engeland zo slecht was.
Hadden ze tegen Nederland ook al, hè, in die oefenwedstrijd.
Ja.
Dat ze daar na afloop allemaal dingen over zeiden.
En dat ze zelfs hadden kunnen winnen. Daar waren ze helemaal een soort van, we hadden gewoon één cheeky schot en we hadden gewoon gewonnen. Maar nu hebben ze dus ook nog kans dat ze de pool overleven. Maar Engeland was eigenlijk iedereen slecht in die bloedeloze 0-0. Vooral Kane, die krijgt de meeste kritiek. 0 schoten op goal. Trouwens heeft Engeland deze afgelopen 2 wedstrijden maar 3 schoten op goal gehad.
Ja, het is
in totaal.
Dat is wel echt verschrikkelijk.
Heel verschrikkelijk.
Ja, en dat is dus extra pijnlijk, omdat in 2019, voordat corona uitbrak, speelde Southgate in 4-3 met de punt naar achteren. En toen scoorden ze 27 goals in 6 wedstrijden. Met Sancho op rechtsbuiten. En op een of andere manier is hij dat in de pool, of in de corona, is hij dat om gaan draaien met 2 verdedigende middenvelders. Ja.
Hij wordt ook helemaal niet genoemd, hè, Sancho?
Dat is dus ook nog... De eerste wedstrijd op de tribune is gezet. Maar inmiddels wordt de roep wel
groter.
Precies,
want eerst ging dus iedereen roepen dat Grealish erin moest. Nou, die speelde een draak van een wedstrijd. Die zijn ze dus ook meteen vergeten. Ja. En nu roept inderdaad, wat je zegt, dus iedereen om Sancho.
Ja.
En ja, misschien... Ja,
roepen wij al vanaf het begin, toch?
Nou, wel een beetje. Daan heeft het zeker gezegd. Zeker. Maar ja, je kan die Engels dus ook niet echt serieus meer nemen.
Nee,
want dat is dus nooit goed. En...
Mag ik er nog 1 ding over zeggen?
Ja, van,
1 ding dan.
Engeland is voor mij nu echt het team wat hun potentie zo niet waarmaakt door dus een beetje verdedigende trainer. Ik had een beetje gedacht dat misschien België hetzelfde ten deel zou vallen, maar die spelen gewoon eigenlijk, stellen heel veel aanvallende spelers op, waar het ook echt veel behoudender had gekund. Nederland lijkt die omslag nu ook te gaan maken naar gewoon lekker aanvallen. Duitsland doet dat. Alleen Engeland blijft een beetje achter. Wij nemen dit op vlak voor de wedstrijd van Engeland. Dus het zou kunnen dat het, als jullie dit morgen luisteren, dat het weer helemaal anders is.
Een wervelende voetbalshow.
Maar ik hoop gewoon heel erg dat Southgate die aanvallende spelers opstelt. En dat ook hij gewoon die switch gaat maken. Want dat doen heel veel teams dit aan. Dat maakt het ook zo leuk.
Ja, hij heeft dat wel gezegd nu in aanloop naar deze wedstrijd. Heeft Southgate gezegd, we zijn al door. Dus nu gaat het om een goed gevoel te krijgen. Dus we moeten met mooi attractief voetbal waardoor iedereen weer achter het elftal gaat staan, moeten we die wedstrijd winnen.
Vet.
Dus het gaat meer nu om een goed gevoel te krijgen dan om te winnen. Dus in dat opzicht komt het misschien toch allemaal nog goed. Maar goed, Engeland was niet zo goed. Zullen we het nog even over een paar spelers hebben die ons zijn opgevallen?
Ja, want we hadden Damsgaard genoemd namelijk. Vorige aflevering en die maakt het echt zo erg waar. Wat een heerlijke speler. Vorige keer hadden we het over zijn dribbles. Waren nu ook weer geweldig, maar zijn goal was ook echt knap. Want hij wordt op een hele moeilijke manier ingespeeld. Hij neemt hem aan, geloof ik, met links, dribbelt naar zijn rechter en soort van bananenschot de goal in. Echt schitterend. En Joachim Malen viel me ook heel erg op. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende hem gewoon helemaal niet. Maar hij speelt bij Atalanta. Hij heeft daarvoor 4 seizoenen bij Genk gespeeld in Duitsland. En is een wingback die heel veel opkomt. En die scoorde ook tegen Rusland. Hele leuke speler. En nou, wat we al gezegd hebben, Denemarken gewoon een superleuk team. En jou viel Jeremy Doku op, geloof
ja,
ik.
Ja, daar werd sowieso wel veel over.
Van België.
Ja, die sprong wel echt in het oog door veel mensen, denk ik. Die stond dus opeens links buiten. Is 19 jaar. Komt van Anderlecht, kon naar Liverpool, maar wilde bij Anderlecht blijven vanwege een filmpje wat Lukaku, die natuurlijk ook van Anderlecht komt, voor hem maakte om Doku te overtuigen om toch te blijven. Dat deed hij dus ook. Debuteerde op zijn 16e. Kwam toen weinig het seizoen erop weinig aan spelen toe, omdat Fred Rutte daar de scepter zwaaide.
Fred Rutte.
Die vergeleek hem overigens wel met Depay.
Nou, stel hem dan
voor
op.
Wat dat waard is.
Of ging het om zijn hippocarrière?
Ja, misschien is dat het. Maar hij werd vorig seizoen voor 27 miljoen verkocht aan Rennes. De duurste uitgaande transfer ooit uit België. Dus dat zegt wel iets. Vorig seizoen 2 goals, 3 assists in 30 wedstrijden. Dat is natuurlijk niet heel efficiënt. Maar hij heeft wel het op 1 na hoogste aantal geslaagde dribbles in de Ligue 1. En dat is dan meer dan Depay en Neymar.
Oeh, wie was dus, nummer 1 dan? Weet je dat niet?
Ja, een naam die ik niet kende van Marseille. Oh. En wordt nu, ja, dus stel dat zijn rendement iets omhoog gaat, dan wordt het natuurlijk wel echt iemand om rekening mee te gaan houden. Het zag er ook wel spectaculair uit.
Ja, leuk.
En wordt veel met de Hazard vergeleken nu.
Vet.
Waarom denk ik alle drie nog nooit een wedstrijd lang zien spelen, maar het was echt leuk om naar te kijken.
Ja, ik wou toch nog heel even, want waarbij bij Frenkie de Jong wel eens aan voorbij gaan, hoe debiel goed die is. Zat ik gisteren naar de Belg nabeschouwing te kijken en daar ging het natuurlijk over de Maizena van het elftal, Kevin de Bruyne. En ze lieten een heatmap zien, hij had 107 baltoetsen. En toen ben ik een beetje gaan zoeken naar een statistiek, want Fretsch, de naam viel net al, die meedeed in die 1-7 verliespartij van Duitsland tegen van Brazilië tegen Duitsland. En er stond me vaag iets van bij dat hij iets van 12 keer de bal had geraakt, die wedstrijd. Waarvan 7 keer de aftrap.
Ja, klopt.
En ik kon die statistiek nergens meer vinden, wat ik echt wel jammer vind. Maar als je dan bedenkt dat de Bruyne op, nou ja, misschien net iets minder diep op het veld, maar als je naar die heatmap zag, dan zag je ook dat hij overal had gelopen. 107 keer de bal geraakt. Dat is echt voor een middenvelder. Is ja, dat is echt
geweldig. En ook
zoveel, wat voor ballen.
Zoveel risico in zijn spel.
Ja.
En ja, ik heb ook echt zo van hem genoten. En vooral die paas bij die afgekeurde goal van Lukaku. Dat hij hem dus op een relatief korte afstand heel strak inspeelt, terwijl Lukaku tussen 2 man staat. Dat is echt mijn lievelingspaas in het voetbal. Dat die bal heeft zoveel snelheid dat Lukaku er eigenlijk maar 1 ding mee kan doen. En dat is die bal in 1 keer naar voren aannemen. Er is heel weinig tijd en heel weinig ruimte. En op het moment dat hij hem zo aanneemt, dan staat hij opeens vrij voor de goal.
Dus zag je trouwens Berghuis.
Ik wou net zeggen, ja. Dan moet je de genoot hebben van die paas van Berghuis.
Nou, ik vind dat echt heel hoge moeilijkheidsgraad en gewoon heel veel rendement.
Ja.
En het lijkt heel simpel, maar alles moet kloppen bij zo'n paas. Echt om je vingers bij af te likken.
Mooi. Nog 2 randzaken had ik. Of 1 randzaak had ik vooral eigenlijk toch weer. Ik geloof dat ik het in de voorbeschouwing had gezegd, maar het shirt van Finland. Echt een voorbeeld van hoe het wel moet.
Ja, met zo weinig kleurtjes, Jonne.
Ja, maar als het klopt, dan klopt het. En het is eigenlijk gewoon de vlag, hè?
Ja,
en ik snap niet waarom niet meer landen dat doen. Maak gewoon de vlag. Nederland, rood shirt, witte broek, blauwe sokken. Probeer het eens. Kijk hoe ver we komen.
Dus ik vond dit een shirt die een stuk mooier werd toen ze hem allemaal aan hadden. Van hem op papier dacht ik, niet echt mijn shirt. Maar toen ik het zo op het veld zag, vond ik het echt mooi.
Ja, ik heb er wel kijken.
Had je goed gezien, ja.
Dan de... Ja, wij zijn vrijdag zijn we weer terug met een grote soort poolfase beschouwing. Ja. Met
hoog
bezoek.
Niet Arno.
Niet Arno, nee.
Niet Arno.
Nee, dus niet Arno. Dus we gaan nu lekker naar Engeland kijken. Tenminste, ik zit natuurlijk op het puntje van mijn stoel voor Engeland.
Wat administratie?
Wat administratie, ja. Dat
we hebben nog een Maldering feitje.
Ja. Ja. In 2008 diende hij na veel kritiek zijn ontslag in bij Studio Sport. Maar die haalde hem toen toch over om te blijven.
Kijk, ook dat is Bert, hè? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Nou, stuur allemaal je Bert Maldering momentje in. Dus kleine mooie details die jou opvallen. Die
het EK net wat mooier maken.
Ja, en hou het niveau aan van de instelling van deze uitzending. Want het was echt heel goed.
Ja, dat soort vragen zijn sowieso leuk die we daarna kunnen
bespreken. Ja, vragen zijn natuurlijk ook heel welkom.
Ja. Dankjewel jongens.
Leuk.
We gaan lasagne eten.
Oh man, daar heb ik zin in. Hè.
U luisterde naar Studio Socrates. Gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een 5 sterren review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog, wil je kans maken op een Italië-shirt met een bad boy Balotelli achterop? Steun ons dan en word vriend van de show. Dat kan via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En onder de eerste 100 vrienden, we zitten nu dus op 94, wordt dit schitterende shirt verloot. Heb je nog een vraag of een verbetering? Slide dan in onze DM op Instagram, studio-socrates. Of stuur een spraakbericht via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En de vetste spraakberichten, het liefst over jouw Bert Maldering gevoel natuurlijk, maak een kans om in blessuretijd afgespeeld te worden.
Beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar.